De liefde bedekt alle dingen, of het geloof dat door de liefde werkt. De boerin van Bahurim. Eerst de geschiedenis, dan de betekenis voor haar heilsbelevenis. Het is heel eenvoudig. Het is oorlog in Jeruzalem. De paleisrevolutie van Absalom was gelukt. En sindsdien hing er een zwaar onweer over het heilige land. U hebt misschien van de week ook die donkere, onheilspellende wolken gezien. Majesteitelijk. Soms met die hele scherpe randen. Prachtig. Stikken donker met dat licht van de zon en zo. Dat clair obscuur, hè. Angstaanjagend en dreigend en schitterend mooi tegelijk. En diezelfde soort wolken, maar dan in figuurlijke zin gesproken, die pakten zich samen boven het huis van David. Boven de inwoners van Jeruzalem. Boven het volk van God en door God verkoren. Daar heerste sinds kort Absalom. Avi Shalom. Mijn vader is vrede. Ha, zou wat. In naam wel, maar in Davids hart heerste niet de vrede, maar de pijn. En de schrik en de geslagenheid. Hij moest vluchten, als David moest vluchten. In dit geval voor Absalom, wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. David, oogappel van God. De beloofde, drager van de belofte, zoon van de belofte. Drager van het verbond, inhoud van het verbond. Het is bijna al advents. Dus het zou een adventspreek kunnen zijn. Uit hem, uit David, zou de Heere Jezus voortkomen. Dat is de clou van de preek. Doe geen historische verklaring. We noemen dat dan maar in mijn optiek een theologisch oorzakelijke verklaring vanavond. Drager van het verbond, de Heere Jezus zou uit David komen. Nou, het leek er niet op. Het was niet David in excelsis, in de gloria. Het is David in profundis, in de diepte. En steeds vasthouden. In David zit Christus. David vluchtte. Schaduw. In de David vluchtte Christus. In David vlucht Gods belofte. In David vlucht het vlees geworden woord. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Nota bene door Avi Shalom. Als het niet erg genoeg was, had Absalom een raadsman. Achitofel. Hoofd van, laat ik maar zeggen, de geheime dienst van Absalom. Obersturmführer. Eén taak. Eén opdracht. Zijn bureau. Ja, ik lees op het ogenblik. Ik heb 45 boeken van Hans Helmut Kirst. Vooral over de oorlog. Via Marktplaats weer eens besteld. Tweedehands, die lees ik nu allemaal door. Aan één ruk. Prachtig. Het was zijn passie. Wassensoort SS, het zwarte korps, de doodskoppen. Hij legde toe op het leven van David met allerlei listen en valkuilen en met een spionagedienst. En ze jagen hem op. En hij moet over de beek Kidron. Kidron. En ik zie weer Jezus. Mijn Jezus. Onder de opgang van de olijven. Kidron. David Gethsemane, beeld, afschaduwing van de borg en de middelaar, Jezus. De vervolgde kerk, niks nieuws onder de zon. En Absalom zit als een Herodes op de troon. Absalom en Achitofel, revolutionaire rebellen, heersen dus in Jeruzalem. Vijanden van God, overste van de wereld, hun wereld, antichrist van die dagen. David zit in het vlakke veld. Nou ja, hij heeft een hele groep getrouwen. Tegenover die hele waf van SS van Achitofel en Absalom staat David, zeg maar, contra spionagediensten, het verzet. En onder andere, dan moet u goed opletten, Jonathan en Achimaas. Jonathan betekent van God gegeven, Gods geschenk. En Achimaas betekent Gods toren, Gods gerechtigheid. Twee priesterzonen, die hebben een bureau aan de weg naar Jeruzalem. En in Jeruzalem had David zijn bureau, Hussai, maar dat was een dubbelspion. Die ging van Absalom naar David, van David weer naar Absalom, heen en weer. En die haalde alle berichten en verhalen van Absalom en Achitofel en al die ontwikkelingen, die briefde die uit Jeruzalem door naar Jonathan en Achimaas. Zo blijft David dus op de hoogte van de ontwikkelingen rond Absalom en van de ontwikkelingen rond zijn persoontje. Op een dag wil Hussai een boodschap uit Jeruzalem sturen richting David. Moet u dat verhaal maar helemaal doorlezen, die geschiedenis. En dan stuurt hij een vrouw, een verzetstrijdster. Hoe slim dat allemaal in elkaar zat natuurlijk, naar dat bureau buiten Jeruzalem van Jonathan en Ahimaas om te zeggen wat Achitofel allemaal had gezegd. Maar daar ergens op Jeruzalems muren staan fanatieke kindsoldaten bij wijze van spreken die dolgraag een onderscheiding wilden. En in zo'n jongen, de jongen staat er, ja. Die ziet die vrouw gaan en die denkt wat vreemd. Dat mens heeft geen tas bij zich. Geen ezel, geen spullen, helemaal zonder. Dat is niet gewoon, want je gaat altijd met... Je gaat geen boodschappen doen, geen handelswaar, geen kruik voor het water en zo. En hij blijft daar verder scherp volgen als het ware met zijn zijsverrekijkertje. Dan ziet hij hoe ze daar praat met die twee mannen. Hij hoort helemaal niks, veel te ver weg. Maar hij krijgt een vermoeden, daar is iets niet pluis. En die plannen van Absalom worden doorgebriefd. En die jongen die ziet die vrouw dan ook weer terugkomen. Die denkt, dit is niet goed, dit is verraad of zoiets. En hij slaat alarm. En alles direct bij Absalom en zijn manschappen in rep en roer. De poorten zwaaien open en een keurkorps van Achitofels todeskops SS vliegt naar buiten. En op verhaal van de soldaat snellen ze het veld in op jacht naar die twee mannen. Op jacht naar die David-spionnen. Op jacht naar Gods geschenk en Gods toren. Jonathan Achimaas. Zouden ze doorhebben? En op een gegeven moment blikken ze achterom. Wantrouwig als ze zijn natuurlijk. En dan merken ze betrapt. Betrapt. En ze haasten zich dubbel en ze rennen nog veel harder en ze lopen snel. Want David moet gewaarschuwd. David moet weg. Anders gaan ze hem overrompelen en dan komt er helemaal niks meer terecht van Israël en van de belofte en van de beloofde. Ach, heden, dat redden ze nooit. Die achtervolgers die naderen, rappen en als die achtervolgers dan weer even met een paar bochten of weet ik veel hoe dat precies gegaan is uit het zicht zijn, dan komen ze in het gehucht Bahurim, meer dan een gehucht zal het niet geweest zijn volgens de boeken, een boerderij tegen. En zullen we daar en ze rennen het erf op. Een put, en ze duiken zo die put in. Onderduikers, letterlijk. En aan het open raam staat de boerin. Over een man, ja, er staat wel dat die boerderij van een man, maar waar die man was, staat er niet, weten we niet, misschien in het leger, misschien in het veld. En die vrouw die staat te kijken naar dat wuivende graan en het gerst en het koren. En dan ziet ze die twee daar donsbenauwd rennen en in die put duiken en ze wist gelijk, ach heden nog aan toe zeg. Die worden achterna gezeten en dan ziet ze daar soldaten komen in de vette en toen wist ze al gelijk wat er zo wat los was en dat voelde ze instinctief, intuïtief, nee, geleid door Gods geest aan. Die vluchtte voor het leger van de bezettende macht. Ze neemt een zeil, een stuk kleed, grijpt dat uit de schuur en een half mut gort en gooit dat kleed over die put, strooit dat gort of die gerst eroverheen en zo lijkt het net of dat er altijd al ligt en zogenaamd om te drogen in de zon. En daar zitten die mannen in het donker. En dan staat ze bij het hek. Dan komen die snelle lopers, de jagers. Hebt u hier die twee mannen gezien, een uurtje geleden of zo wat? Jazeker, die heb ik gezien hoor. Nou, waar zijn ze dan? Daarheen, over het riviertje zijn ze gegaan. En nou heel snel ben, dan kun je ze misschien nog pakken. En zo is het gegaan. De geschiedenis van de boerin van Bahurim. Ze heeft niet eens een naam. Ach. Maar het heeft de Heilige Geest behaagd om die geschiedenis op te doen tekenen in de Heilige Schriften, net als die zondares die Jezus voeten zalft. Nooit vergeet ik meer. Een preek van de oud hoofdlegerpredikant. Als christelijk gereformeerd. Ik ben zijn naam even kwijt. We gingen graag naar Amsterdam, naar de diensten met Piet van Egmond aan het orgel. En die man die schilderde die vrouw aan die voeten van de Heere Jezus. En toen zeiden ze allemaal, oh wat erg, wat een verspilling. En wat een afschuwelijk. Dat had je net zo goed aan de armen kunnen geven, al die schijnheilige smoesjes en... Hij zegt, maar die vrouw die lacht daar, als die maar merkt dat ik hem lief heb. Oh, en ze goot zo die dure olie, als die maar merkt dat ik niet zonder hem kan. Als die maar merkt dat er hier nog wel één is. Die vrouw had ook geen naam. Dominee van de Pagee was dat. Er zou altijd tot haar gedachtenis gesproken worden en gepreekt. Deze vrouw ook. Alhoewel ik nog nooit iemand, behalve dat dominee rustig heb horen preken over die boerin. De betekenis. Dan hoop ik dat u ook doorhebt wat er met die geschiedenis, of in die geschiedenis eigenlijk gebeurt. Want het is geschiedenis. Heilsgeschiedenis. David wordt gered. Davids leger wordt gered. Davids rank wordt gered. De belofte wordt gered. Davids zoon wordt gered. Christus wordt gered. U en jij en ik worden gered. Op het moment dat alles kapot dreigt te gaan en ze nog in het donker zitten, ook die twee. Die boerin, had een geloof dat door de liefde werkte. Mag ik dat zo zeggen? Ze ontving genade. Hadden ze Joden in huis? En de een zei nee in de oorlog en de ander zei ja. En misschien bij beide dat de Duitsers weer doorgelopen zijn. Misschien wel lachend. Allebei hebben ze niet gelogen. Ze leefden in een tijd van oorlog en revolutie. Ze hoorden van alles over Absalom en ze wisten ook van David. En ze zal best wel iets geweten hebben van David, dat hij de gezalfde was van God en de beloofde van de Heere en zo. En het waren natuurlijk ook die vreemde soldaten, heeft ze wel gezien en zo af en toe. Misschien is het wel een zaak van zuchten geweest voor haar, dat weten we ook niet hoor. Maar wat moet nou een eenvoudige boerenvrouw met al die dingen? Zoals het hier in 40-45 ook is gegaan, neem ik aan. En toch wordt ze betrokken. Getrokken in de zaak van David. Ik denk niet dat het een hoogdravend godsdienstig mens was. Dat je daar nou geen discussie over moet hebben over rechtvaardiging en heiliging en die hele Joodse dogmatiek. Die zal wel aan de voorbij gegaan zijn. Het ging haar ook, ze moesten tenslotte de brood verdienen. Weet je zeker dat je kind van God bent? Nou, dat weet ik niet hoor. Misschien heeft ze wel de schouders opgehaald bij zulke soort dingen. Er staat uw naam in het boek van het leven van het lam. Dat zijn toch van die vragen. Ja, ik weet nog dat je vroeger dat programma had. Henk Binnendijk zat afgelopen zondag ook onder deze preek in Rijnsburg in de kerken. Hele goede vriend, Henk. Lieve broeder, maar ja, heeft hij ooit wel eens dat programma gehad vroeger? En dan liepen de mensen te winkelen. We moesten er wel eens om lachen samen. Dan vroegen ze, gelooft u in God, weet je wel? Ik weet nog goed, die mevrouw die zei, nou ik zoek schoenen maat 43. Ja, dan kunt u zeggen, dat is spotternij, maar ik kan die mevrouw goed begrijpen. Ik heb ook tegen Henk gezegd, de zulke vragen moet je niet zomaar op straat stellen. Daarvoor is het toch te heilig, dat evangelie. Hij vond dat later toch ook wel. Die grote dingen, die fariseeën druk met de wet en het sadiek, de gerechtige of de rechtvaardige. Maar zij stond alleen maar bij het raam en zag die man, ja, mag ik het nog eens anders zeggen, ze zag Jezus op haar erf komen. Nou durft u wel, ja. En ze zag Jezus in de put zinken, ze zag Jezus in de schaduw aan het kruis nagelen. De liefde bedekt alle dingen, wat een vrouw hè. Betrokken, getrokken in Davids zaak en daarom bij God bekend. En inderdaad geschreven in het boek des levens. Hij kent de genen en hij trekt de genen die de zijne zijn. En of ze nou God zo goed kende, zelfs dat doet dan ook niet meer zo ter zake. Wie vraagt daarnaar? Door de nood van de mannen, door de nood van de Heere Jezus. Door die achtervolgende stervende liefde van God gevangen genomen. En dan moet je niet van haar kant bekijken, maar van Gods kant, lieve mensen. En ik vergeestelijk het niet, want ik zeg gewoon wat er gebeurd is. Op die geschiedenis, het is historisch. God schrijft zijn heil in de geschiedenis. Het is haar persoonlijke heilsgeschiedenis geworden. Goed onthuilen, Jezus komt daar vervolgd, stervend in die mannen van David, op haar erf. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt ge zijn ontmoet? In de liefde. Die alle dingen bedekt, die het woord bewaart in het gewone leven en in haar hart. Zijn ze hier geweest? Hebt u ze gezien? Ja, wel geweest, riviertje. Ze liegt, neemt de zonde op zich. Terwijl die mannen haar horen, misschien op 5 of 10 meter afstand, weet ik veel. En ze laten de schande op zich omwille van die mannen. Mag niet, hè, maar ze doet het wel. Al wat gedaan wordt uit liefde door en tot Jezus. Dat houdt ze waarde en blijft eeuwig bestaan. Tamar, weet u nog, een van mijn allereerste adventpreken in een overvolle nieuwe kerk, waar twee dames boos wegliepen. Tamar, die zich hoer maakte bij Juda. Als die maar merkt dat ik hem lief heb. Jacob, ben je eenzaam, mijn zoon? Ja, vader, ik ben Esau. Leugenaar. Rebecca, zeg er eens wat van. Doe maar, Jacob. Ik neem het wel voor mijn rekening. Rahab, zijn de verspieders hier, mevrouw? En jij die mannen uit Joshua's leger, heb jij die? Ben je nou helemaal mal? Die heb ik niet. Maar ze gingen hier toch naar binnen? Nou, ik weet van niets hoor, moet je een bakje koffie? Dat zijn geen leugentjes om bestwil. Ja, die doen wij wel eens. Tenminste, ik zal u niet erbij betrekken. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. Die boerin, Tamar, Jacob, Rebecca, Rahab. Ach, als je Kolbrug eenmaal gelezen hebt, dan begrijp je het. Ze hebben allemaal genade ontvangen. En ze liegen dat gedrukt staat. De gezindheid van Jezus Christus hebben, weet u, dan lieg je tegen de duivel. Want als de duivel tegen je zegt, jij... ben het helemaal niet waard, joh. En dat zegt hij tegen mij heel vaak, hoor, bijna elke dag. Joh, jij bent het niet waard. En jij houdt veel te veel van je broodje. En jij dit en de ander. Jij hebt overspel gepleegd. En jij bent gescheiden. Jij bent er met een ander vandoor. En jij dit en jij dat en jij steelt. En... och, en hij heeft altijd gelijk. Dat is nog het ergste. Maar ik lieg glashard in zijn gezicht. Ik zeg, ik ben van God. Heeft hij mezelf gezegd. En geen engel en geen duivel die me eraf krijgt. Dan lieg je tegen de dood. Je bent dood, dood, weg, over, oud. Niks verder je na dit leven, zegt de wereld. En wij zeggen, ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Ja. Onthouden. Dan lieg je tegen de werkelijkheid in, als hij maar gered wordt. Ik laat u niet, Jos, Heer Jezus, niet voor 1000 duivelen. Die boerin zet hem aan denken. Heb je die de gaten? Je kunt blijkbaar buiten iets staan en er dan zo in betrokken worden. Niks met David te maken hebben. Simon van Cyrene, die loopt daar zo'n beetje rond en die moet achter Jezus aan en dat kruis dragen. Ja, wordt haar heilsbelevenis, zo is het ook in het geloof, hè. En als je denkt, het is voor iedereen, maar niet voor mij. En ja, al die zogenaamde vrome mensen, gereformeerd, vroom, donker, vrolijk, vroom, handklappend, vroom, evangelisch, vroom, gereformeerd, vroom. Maar ja, en ik denk dan wel eens, als ik het zie, oh God, ik kan er niet buiten, ik kom er niet van los. En tegelijk dan denk ik wel eens, maar ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Die boerin heeft niks en ze heeft alles. Ze komt er niet los van. Je krijgt op de zenuwen met die gasten in zo'n put. Als ze ze nou vinden, wat dan? Wat moet ik ermee? Doen wat God u ingeeft, zal u in die uren gegeven worden wat gij spreken zult. De liefde bedekt alle dingen. Nou is dat nou zalig maken, dominee, dat krijg je. Ach, weet ik veel. Dat mens heeft toch geen tijd voor zulke bespiegelingen. Die heeft er toch geen behoefte aan. Ach, Heer, ach, wie heeft mijn ziel door u gered? Bij dat hek met die mannen. Is er toch geen gesprek nodig van gaat u nou naar de hel of gaat u naar de hemel? Ik denk dat ze zou zeggen, ik zou niet weten wat het is. Geen van beiden. Ik weet niet of het een toestand is of een plaats. Ik weet alleen maar, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Ze zijn weg hoor, de strik is gebroken. Kijk, het komt niet uit in al die zogenaamde vrome praat. Een recht woord op de tijd is belangrijk, maar vooral in het gewone leven. Zeker in deze post-christelijke tijd. In het geloof dat door de liefde werkt. Wil je weten of je uit de dood overgegaan bent in het leven? Wil je weten of je naam daar staat geschreven? Vraag het maar aan je man of je vrouw of je kinderen of je buren. Aan de bekenden, aan de vreemdelingen die in je put kruipen. En dat zijn er meer dan u denkt. Vraag het aan de man die aan je kruis gaat hangen. Zij moeten weten, hier woont net zo iemand als de boerin van Bahurim. Met een stuk zeil en een emmer God om te verkondigen dat God goed is. Als je niet snapt, laat maar liggen. Dit was geen politieke tactische zet. Daar komt Jezus in de leven. En uit die put klinkt er als het ware, kies dan heden wie gij dienen zult. Daar heb ik hier ook over gepreekt. Uit die put hoort ze, hebt gij mij waarlijk lief. En uit die put hoort ze, toon de mensen uw goede werken, opdat zij uw Vader in de hemelen verheerlijken. Ik zou niet weten waar ze zijn hoor. Mevrouw, u moet toch wel erg veel van God houden, ach man. Ach man. En toch, gemeente, ze bewaarde Gods woord. Dat is ook zoiets. Ze bewaarde Gods woord. Ze heeft het niet verraden en niet veracht. Ze heeft dat woord bedekt. En ik verzin dat toch niet? Hoe heette die mannen ook alweer? Van God gegeven, Gods geschenk, Jonathan, blijde boodschap, evangelie. En Achimaas, Gods toren, Gods gerechtigheid, brandende gerechtigheid. De wet, het oordeel, wet en evangelie. Krijg je door in die put. Hoe komt God nou naar een mens? Door wet en evangelie. Namens de grote David. Davids zoon vervolgd tot op het kruis. Ze bewaarde misschien onwetend Gods woord. En haar eigen bezonjes deden er niet meer toe. Misschien wel ruzie met haar man. Misschien is ze wel gescheiden. Misschien heeft ze gehandicapt. Ik weet het niet. Of liefdesverdriet. En toen kwam God, Jezus, door die mannen. En ze kon kwalijk zeggen, dan moet ik toch eerst even weg uit die put, jongens. Eerst even mijn koeienmelk, hoor. Nee, dan doet het geloof de vreemdste dingen. Dan doet de liefde vreemde dingen. Dan maar een hoer, zegt Tamar. Maar ik wil die God niet kwijt van Juda. Doe je vreemde dingen. Genade brengt zijn eigen vruchten mee. Die hoef ik niet te maken. En die hoef ik ook niet ver te halen of langs de allerlei diepe mystieke wegen. Hoewel ik toch een mystieke preker ben af en toe. Maar die vrucht komt op je eigen erf openbaar. In je eigen leven. Liefde tot God en liefde tot de naast. Zie het kruis? Als moet maar als een lichtbeest. Dan maar als de grootste der zondaren. Kolbrugge zegt, daar komen Jonathan en Achimaas in de put van je hart. Toedekken en toe-eigenen. Mijn Jezus, ik houd van u. Dek erop, zeil erop, God erop. Ja. In Noorwegen. Ik moet toch naar een end natuurlijk. Is dat op een van de bergtoppen van die prachtige Noorse fjorden een levensgroot beeld. Er komen heel veel mensen heen om dat beeld, dat is een soort pelgrimsoord geworden, te bewonderen. Wonderschoon gemaakt door Thornwaldsen, de Christus. En dan loopt zo'n pelgrim een keertje zo, en die kijkt een beetje opzij, en die loopt weer rond dat beeld, en van achteren, van voren, en hij gaat bedroefd weg. Hij ziet er helemaal niks in. Hij denkt, is dat nou alles? Ja, dat heb je wel eens als je Jezus tegenkomt. Gaat hij die kapel uit, dan lopen zijn oude grijze priester, vriend, wat kijkt u somber, ik zie niets in dat beeld, ik snap niet dat al die mensen hier komen doen. Kom eens mee, en ze lopen een eind weg, en dan zegt die priester, nou moet u hier eens op uw knieën gaan. Op dat plekje daar. En dan moeten we eens opzien tot Jezus. Maar als u niets ziet. Met die man die werd helemaal overmocht en overwonnen door de schoonheid. Maar als je nou niks ziet in de schoonheid van Christus op het ruwe houten kruis. Dat kan hoor. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf gij voor onze zonden. Daar zie je soms niks aan. Maar als je bedroefd en teleurgesteld zijn, dan kan het wel eens zeggen dat Vader zegt. Dat God de Vader zegt, kniel nou eens hier. En zie eens op. Dan open ze, Vader en Geest, je hart en ogen voor de Christus. Zie eens op hem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Dat is gebeurd in dat hele gewone verhaal van die boerin op dat erf. Kijk eens vanuit die hoek. Ze zag de nood. Ze zag de doodsangst. En ze kreeg bij wijze van spreken hem lief. En ze bewees van wijze, bij wijze van spreken hem haar liefde. Bewees hem haar liefde. En je moet dit kennen, je moet dat kennen, je moet zussen, je moet zo. Er hoeft helemaal niks te zijn, lieve mensen. Alles is in Christus. In mij is niets. Er zal ook nooit iets komen, dan blijf ik preken tot mijn dood toe. En wie het niet wil horen en die me geen voorbeeld vinden, vindt allemaal gesneden. Het is maar één gewoon verhaal uit het gewone leven. Ik heb het ook niet veranderd, eenvoudig toegepast vanuit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen ze eruit kwamen, dan stel ik me zo voor, maar dat is van mezelf. Zo kerels, zeker van David hè. Zo gaat dat. Als u thuis komt, moet u maar eens bij die boerin op bezoek gaan. Beloofd? Moet je niet gaan roepen, het zal aan mijn ziel moeten worden toegepast enzovoorts. Zeg maar, Heer, ik ben een Absalomiet. En dan moet u van de week eens goed opletten. Elke dag komen ze hoor, in die put, op jouw erf, op mijn erf. Je man, je vrouw, je kinderen, als je die mag hebben, je buren. Wat is geloof? Dat werkt door de liefde. Geloof dat evangelie en laat u er levenslang en stervensdiep door troosten. Halleluja! Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Ook door mij. Amen.